Oké, God is goed. All the time. Ik ga met jullie weer wat verder. We hebben een aantal weken gesproken. Ik leef en gij zult leven. En toen zijn we vorige week erop gekomen. Wat voor leven is dat dan? Jezus zegt, ik leef en gij zult leven. Het leven wat Jezus daar doet, dat is dat hij opgestaan is als mens uit de dood. En hij is als eerste de hemel ingewandeld, waar hij eigenlijk heel veel mensen wil hebben. En daarom zegt hij, ik leef en gij zult leven. Dus dat betekent, als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan betekent ook dat je gekozen hebt voor dat leven. Misschien had je het niet helemaal in de gaten, maar dat maakt niet uit, want dat leven is veel mooier als dat jij kan bedenken. Dus geef je eigen daaraan over. Ga niet zelf bedenken wat voor leven dat je wil leven. Maar ga beseffen dat het leven is dat in de hemel bestaat. Ik was vanmorgen het onze Vader aan het bidden. En dan staat er, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En dat is nogal wat. Dus uiteindelijk wil hij dat wij het leven gaan leven die Jezus ontvangen heeft toen hij dwars door de dood eruit brak. En we hebben allemaal gehoord, en anders kan je het lezen in Handelingen, dat hij 40 dagen bezig is geweest onderwijzende over datgene wat het koninkrijk inhoudt. Dus schijnbaar was dat nog niet bekend. Want anders had hij daar geen 40 dagen voor nodig om zijn kinderen dat te vertellen, om die 120 die op hem wachten, het te vertellen. Dus daarom moet je diep beseffen dat leven wat hij namelijk naar jou toe brengt, dat heeft zoveel inhoud. En die inhoud, die is niet zomaar paraat, die groeit gewoon in je. Denk niet dat je alles weet. Ik denk dat je 1% weet van de 100. En dat is nogal wat. En daarom, als we hier bij elkaar zijn, en we hebben daar ook al een aantal weken over gesproken, dan willen we een vrijplaats zijn. En die vrijplaats, dat heeft niets te maken met wat dan ook, maar het heeft alles te maken. Je mag hier gewoon komen zoals je bent. Je mag komen zoals je eruit ziet. Je mag je opmaken, maar je hoeft je ook niet per se op te maken. Je mag je beste beentje voorzetten, maar je zal gaan merken dat Jezus het gewoon lekker afbreekt. Want dan zegt hij, zo zie ik je niet. Ik zie je gewoon zoals dat je bent. En als je je laat zien zoals dat je bent, dan kan hij namelijk wat veranderen in je. En dat is namelijk nodig. En daarom moeten wij uitleggen wat dat leven betekent. Want dat leven, dat hebben we vorige week al ontdekt, is levendmakend leven. En ik heb dat namelijk uit 1 Korinthe, hoofdstuk 15, vers 45. En ik ga dat met jullie lezen. Dat 1 Korinthe 15... Dat wordt heel vaak gelezen, maar dit vers 45, ik ga die ene tekst gebruiken. En daar staat, ik heb het nog niet. En daar staat, aldus staat er geschreven, vers 45. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Dus je ziet dat Adam een levende ziel is. En wij zijn uit Adam geboren. Natuurlijk. Dus we zijn allemaal levende zielen. Wat betekent dat? Dat wij emoties hebben, dat wij verstand hebben, dat we gevoel hebben en dat we van daaruit leven. Dus als je hier bent en je hebt het gewoon goed thuis, je hebt een goed inkomen, je hebt een goede familie, je hebt gewoon leuke kinderen, leuke kleinkinderen, hey, dan is het leven voor jou op dit moment gewoon lekker. Het is heerlijk. Maar stel je voor dat je in dat leven een dag langskomt en dan gebeurt er van alles. Dan is een orkaan die even langskomt. Je huis even plat maakt en uiteindelijk ben je dan nog steeds diezelfde persoon met dat heerlijke gevoel dat het allemaal goed gaat. Ik ga je zeggen van nee. Want dat is namelijk je ziel. Die hebt namelijk wat ontdekt. Die hebt gezien dat je huis plat is. Die hebt gezien dat je vanavond niet kan slapen. Die hebt gezien dat al de foto's weg zijn. En je wordt enorm verdrietig. Dat is het leven vanuit de ziel. Dat is het leven zoals we geboren zijn vanuit Adam. Maar Jezus, die wist hiervan en die dacht bij zichzelf, ik kan geen koninkrijk bouwen op deze gevoelens, op deze emoties. Want ik weet wanneer dat er een orkaan komt, ik weet wat er gebeurt op aarde en dan zijn ze allemaal van het padje. Dan zijn ze allemaal de weg kwijt. Dus daarom heb hij een ander leven gecreëerd. En dat is Jezus, de laatste Adam, de tweede Adam kan je het noemen, de nieuwe mens. En die heeft namelijk een koninkrijk gevestigd met als basis niet het leven van de ziel, maar het leven van de geest. En dan is hij de levendmakende geest. Daar moet je eens over nadenken. Je kan het over de geest hebben en dan denk je, oké, dat is dan een feit. Alleen een levendmakende geest, hey, die maakt vandaag iets anders als gisteren. Die maakt morgen weer iets anders als eergisteren. Die maakt over 10 jaar nog weer iets anders. Maar het is goed om daar aandacht voor te hebben, want stel je voor dat hij namelijk wat in petto hebt, of dat er omstandigheden om je heen komen waar God een slag kan maken met die levendmakende geest en je mist het. Ik ga je echt zeggen, je mist het niet, want als het vandaag niet gebeurt, gebeurt het morgen. Als het morgen niet gebeurt, dan gebeurt het overmorgen. Ik ga je ook zeggen, waarom dat ik ertoe kom, ik heb 5 kinderen. Ik heb nogal wat kleinkinderen. Ik wil enorm graag dat ze het goed hebben. En als ze het vandaag missen, dan wil ik dat het morgen wel gaat lukken. En dat is dan op dat moment mijn initiatief. Want ik wil dat er vreugde is in hun. Nou, dan ben ik. God is veel groter. En hij zegt, ik ben de echte papa. Ik ben een papa van liefde. En ik wil dat het mijn kinderen goed gaat. Daarom is het belangrijk dat je weet dat je zijn kinderen bent. Dat je weet hoe dat hij naar je kijkt. Daarom is het goed om te weten dat hij gezorgd hebt dat je de levendmakende geest in je hebt. Die is niet rond je heen aan het dwarrelen, want dan gebeurt er ook een orkaan en dan wordt hij ineens meegezogen met die orkaan. Nee, hij is in je, want je bent namelijk een tempel. En ik weet niet of je het verhaal kent van de tempel. Jezus die komt bij de tempel, die gaat naar binnen, die ziet hoe gaas dat het is, die ziet dat er kopers zijn en verkopers, die zien dat ze bezig zijn met een zaakje klaar te maken. Hij gaat een zweep maken. Dit lijkt me wel een leuke zweep. En dan gaat hij gewoon een touwtje aangeven. En hij jaagt al die duiven, al die schapen, die jaagt hij eruit. Je moet het maar eens lezen. En dan staat er, dan is hij schoon, dan zegt hij, mijn huis is een bedehuis en geen rovershol. En dan is er alles uit. En dan komen degenen die genezing nodig hebben, de tempel binnen. En die geneest hij dan gewoon. Dus met andere woorden, hij heeft jouw tempel schoongemaakt. Weet je wanneer dat hij dat gedaan heeft? Toen je opnieuw geboren werd. Toen heeft hij jou schoongemaakt. En toen is alles binnengekomen. De genezende kracht is binnengekomen. En mensen, en dan wil ik dat je even niet bezig gaat zijn met je ziel, maar dat je dit gaat handelen met je levendmakende geest. Uiteindelijk is die kracht, die genezende kracht in je gekomen. En het is helemaal vrij van binnen, want hij heeft er alles uitgejaagd. En uiteindelijk is die genezende kracht, die krijgt gewoon ruimte. En als jij en ik dan het gaan controleren met onze ziel, dan gaan we namelijk gewoon even de mist in. Dit is niet makkelijk, want wij zijn nog steeds mensen van deze tijd, van deze aarde. We hebben nog steeds een ziel. Onze ziel is niks verkeerd mee. Laat dat helder zijn. Maar uiteindelijk, in het koninkrijk van God, gaat het niet over de ziel, maar gaat het over de levendmakende geest. Want dat heb eeuwig leven. Dat kan God daarop rekenen. En daarom is het goed dat wij beseffen dat dat leven wat Jezus hier bedoelt, dat levendmakend leven is. Maar nu komt het. Heb je dat levendmakend leven of heb je dat niet? En dat is belangrijk om dat te weten. Ik heb met jullie een aantal dingen even op een rijtje gezet en dat is Efeze 4, vers 20. En daar staat, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, gij hebt naar hem gehoord en je bent door hem onderwezen. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, gij toch hebt naar hem gehoord en zijt door hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat uw vroegere wandel, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat naar de misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat gij verjongd zijt door de geest van uw denken. En uiteindelijk zie je hier dat er iets gebeurd is toen jij gereageerd hebt op God, toen hij jou riep. Toen is hij in jou komen wonen en hij is jouw leraar. En dat is namelijk de levendmakende geest. De levendmakende geest, dat kan Jezus zijn, dat kan de Heilige Geest zijn en dat kan God zijn. Het is 3-in-1. Bij ons is het namelijk de Heilige Geest in jou. De Heilige Geest die de vertegenwoordiger is van de hemel hier op aarde. God is in de hemel, Jezus is aan zijn rechterhand en de Heilige Geest is hier op aarde. In jou en jij bent namelijk de tempel. De tempel waar God in woont. In 1 Johannes 5 vers 12, daar staat namelijk, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En daar is leven ook weer levendmakend leven. Als je in de grondtekst kijkt, dan staat er, wie de Zoon heeft, heeft levendmakend leven. Dus dat levendmakend leven is wel gewoon heel belangrijk. Het is bijna het belangrijkste van jouw zijn. Van wie je bent. En uiteindelijk ook voor je zijn in de toekomst. Voor jouw bestemming. Maar het is ook heel belangrijk voor God. Want laten we wel wezen, God heeft 2000 jaar geleden zijn zoon gegeven. Toen heeft hij een stad gemaakt met het nieuw Jeruzalem. Hij heeft een stad gemaakt met het koninkrijk waar hij de bouwmeester van is. Hij heeft een stad gemaakt om jou en mij tempel te laten zijn waar hij in woont. En ik ga het eerlijk zijn, er zijn heel veel dagen dat ik dat niet besef. Er zijn heel veel mensen om mij heen die beseffen niet dat ze de Christus in zich hebben. Dat de hemel zich in zich vertegenwoordigt. Want je bent namelijk een tempel van de Heilige Geest. En dat is namelijk belangrijk. Ik weet ook wel, als je zegt ik ben een tempel van de Heilige Geest, heb dat ook een andere kant van de medaille. Aan de ene kant is het dat je een tempel bent, dus dat betekent dat God in je woont. En aan de andere kant is het van, oh, nou heb ik iets verkeerd gedaan en nou is de tempel geschonden. Dus dat kan ook angst opbrengen. Daarom moet je weten wie God werkelijk is. Daarom is het belangrijk dat jij weet dat je rechtens vrij bent van de zonde. Dus daarom is het ook belangrijk dat je weet wat de boodschap van genade inhoudt. Onverdiende gunst. Dat is namelijk de definitie van genade. Niks meer en niks minder. Onverdiende gunst. Weet je wat gunst is? God heeft het beste met je voor. Hij gunt het jou. Hij gunt jouw liefde. Hij gunt jouw leven. En dat krijg je zonder dat je het verdient. Je krijgt het gratis voor niets. Ja, zou je zeggen, kan je dan zomaar raak leven? Ik zou je zeggen, je kan zomaar raak leven. Alleen, je zal het niet meer doen. Dat is het grote verschil. Je zou gaan merken dat je, als je God gaat leren kennen, zijn liefde, zijn aandacht voor jou, dan ga jij echt wandelen zoals hij wil dat je wandelt. En als je dan een keer even op een doodlopende weg gekomen bent en je even niet weet of je het allemaal juist doet, weet je wat hij dan doet? Dan pakt hij je bij de hand en dan neemt hij je mee naar het punt waar het fout gegaan is. En dan zegt hij, ik zet je hier weer neer en ga de kant op die je aan het wandelen was. En dan is er niets mis mee, want God, als we naar de verloren zoon kijken, dit is zo'n duidelijk voorbeeld. God die ging namelijk op de uitkijk staan, de vader. Hij ging op de uitkijk staan, wanneer komt hij terug? Hij wist in wezen al lang dat dat niet het leven was wat uiteindelijk inhoud zal geven aan zijn bestaan. En daarom, hoe lang dat hij weg geweest is, ik heb geen idee. Dat kan 3 weken zijn, dat kan 3 jaar zijn, maar dat kan ook 30 jaar zijn. De Bijbel geeft dat niet aan. Wij denken allemaal heel kort, want de vader heeft op de uitkijk gestaan. Hij heeft echt geen 30 jaar op de uitkijk gestaan, denken wij. Maar ik zal er nog maar niet zo zeker van zijn. Want het kon wel eens wezen dat die jongste zoon het ook nog heel prettig gevonden heeft in die toestand waar dat hij zat. Als jij gewoon 1 miljard hebt en je kan dat uitgeven, hey, dan heb je gewoon ook even een heerlijk leven. Ja of ja? Hey, laten we gewoon even eerlijk zijn. Dan kan je gewoon een Maserati kopen. Dan kan je gewoon even lekker rondtuffen. En als je een ongeluk krijgt, dan komt hij in de sloot terecht en laat je gewoon liggen. Dan doe je net of je er niet geweest bent. Dan komt de politie ook niet. Je gaat naar de verkoper, je koopt gewoon een nieuwe. Ik vind het wel makkelijk. Hey mensen, laten we eerlijk zijn. Dus daarom moeten wij niet vromer zijn als dan we zijn. Maar uiteindelijk, de Vader die staat nog steeds op de uitkijk. En als die dan hem aanziet komen, dan moet je maar eens lezen. Dan ziet hij hem van verre komen. Dan begint de jongen niet te rennen naar de vader. Nee, de vader begint te rennen naar de jongen. En dan zegt hij uiteindelijk tegen een aantal gasten om die vader heen. Hé joh, je moet een paar goede schoenen halen. Je moet de ring even weer ophalen. Je moet nog even goede kleren hebben. Want ik wil niet dat deze jongen in het dorp duidelijk... Dat deze jongen in het dorp gezien wordt in al die vuile kleren. Ik wil dat hij er goed uitziet. Dit is onze papa. En jij en ik weet niet hoe lang dat hij van het pad is geweest. En houd dat gewoon vast. Hierin ga je God nog groter maken. God is gewoon zo liefdevol, kan jij niet bedenken. Dat kan jij echt niet bedenken. Als je aan die liefde bedenkt die jij kan, dat is denk ik 0,5% van datgene wat God is. En daarom is het goed om te weten dat God dit leven, dat hij geproduceerd heeft door de opstanding uit de dood, dat hij dat leven aan jou en mij hebt gegeven. En dat leven, dat gaan we zien wat dat nou precies voor leven is. Ik zei al, de Heilige Geest is op de aarde gekomen en die vertegenwoordigt de hemel. Amen. Dus dat hemelse leven, dat levendmakende leven, dat is uiteindelijk Jezus. Dat is uiteindelijk de Christus. Dat is uiteindelijk de Heilige Geest. Dat is degene die in ons woont. Amen. En als je beseft dat hij in je woont, dan betekent dat dat hij daar ook troont. En Jezus is namelijk ook weer het woord. En daar wil ik eigenlijk naartoe groeien. Want uiteindelijk is het levendmakend leven, is uiteindelijk gewoon het woord. En ik heb vorige week aangegeven, waar gaat het dan over? Is dat dit boek? Of is het woord Jezus in jou? En ik heb vorige week gezegd, het is het boek niet. En ik heb daar ook een beetje commentaar op gehad en dat begrijp ik. Dus ik wil het in die zin ook wel herstellen als het nodig is. Ik geloof in dit woord. En ik geloof dat het het heilige woord is. En ik geloof, want alles wat ik zeg, dat kijk ik na of dat in het woord staat. Dus dat is geen twijfel aan. Alleen, dit is wel logos. Dit is wel het geschreven woord. Wat uiteindelijk iedereen op zijn eigen manier kan uitleggen. En dan ga je dat uitleggen. Je bent allemaal van een andere cultuur. Je bent allemaal, heb je andere ouders. Je hebt ook allemaal andere normen en waarden, ja of ja. Ik ben een gereformeerde broeder. Ik heb andere normen als dat jij uit de katholieke kerk komt. Weer andere normen als dat je nergens vandaan komt. Weer andere normen als jij moslim ben, of een hindoe ben, of nou noem maar op. Dus met andere woorden, als jij dit leest, en je leest dan bijvoorbeeld dat een vrouw een hoofddoek op moet hebben, want dat zegt Paulus, dan kan je daarmee aan de haal gaan. De moslims zijn daarmee aan de haal gegaan, maar uiteindelijk zijn er ook heel veel gereformeerden daarmee aan de haal gegaan. En als jij opgevoed bent dat je niet een hoofddoek hoeft te dragen, dan lees jij het anders als die ander. Ja of ja? De ene die zegt je mag een broek aan, de andere zegt je moet een jurk aan. Dan heb ik het over de dames. En als jij zo opgevoed bent, dan zou je het woord anders lezen, anders interpreteren, als dat je uiteindelijk daar niet in opgegroeid bent. Ja of ja? Dus met andere woorden, als wij dit woord gewoon gaan nemen en we gaan het klakkeloos gaan het volgen, zonder dat de geest van God, de levendmakende geest, de boventoon hebt, dan komen wij namelijk, gaan we namelijk de Bietenbrug op. Amen. Weten we nog wat de Bietenbrug is? De Bietenbrug is, dat is een grote brug. Daar gaan ze achteruit. Dat is een vrachtwagen vol met bieten. Weet je wat bieten zijn? Oké. Dan ligt er een schip onder. En dan komen ze aan het eind van die Bietenbrug. En dan gaan ze kiepen. En dan kiep alles zo, niet het water in, maar het schip in. Maar dan ga je zeggen, als je vooruit de Bietenbrug opgaat en je geeft gas en je remt niet, dan duik je ook dat schip in. Want die weg houdt op. Dat is een Bietenbrug. Dus als je dit woord neemt zonder de levendmakende geest, dan ga je de Bietenbrug op. Dan kom je in een secte terecht. Of dan kom je uiteindelijk op een plaats terecht dat je zo fanatiek wordt dat je voor een ander niet meer te pruimen bent. Amen. En dat zien we bij de fariseeën. Die deden dat. En Jezus rekende daarmee af. Jezus had iedereen lief. Alleen, hij had zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden lief. Alleen, niet datgene waar ze aan het leren waren. Dat wilde hij achter het behang plakken. Want dat wilde hij absoluut niet, dat dat meer en meer invloed kreeg in het volk. En daarom is het goed om te weten dat die levendmakende geest, dat het alles te maken heeft met het woord, maar dat het met het levende woord, met het sprekende woord, met het rhema woord te maken heb. In Romeinen staat bijvoorbeeld, volgens mij 10 vers 17, dat jouw geloof groeit door het woord van Christus. En daar is het woord, is niet logos, maar daar is het woord rhema. Het levendmakende woord. Hetzelfde als het levendmakende leven. Daar is het levendmakende woord. Dus daarom moeten wij echt beseffen, als wij gaan lezen in de Bijbel, dat je dan ineens gaat ontdekken van oké, Heer, gaat u het nou voor mij eens uitleggen? Laat de geest in mij, laat die de boventoon hebben. En als je dat gaat ontdekken, dan zal je verbaasd gaan worden in datgene wat God gaat openbaren. Ik zei net al, 2000 jaar geleden is het koninkrijk begonnen. En het koninkrijk zal baan breken met kracht. En dat is op heel veel verschillende manieren al uitgelegd. Maar ik ga je zeggen dat we het nog steeds niet weten. Hoe dat werkelijk bedoeld is. Want uiteindelijk zal je het in jezelf gaan ervaren als je het woord gaat nemen en je gaat het woord lezen, dat er iets verandert in jou. Dat er iets verandert in jouw gedachten. Dat er iets verandert in je gevoelen. Dat er iets verandert in jouw wereldbeeld. Dat er iets gaat veranderen in het beeld naar je broeders en zusters, sowieso naar de mensen om je heen. Ik ben soms zo verbaasd, dan zit ik naar de televisie te kijken en dan zit ik het liefst dan alleen. Want ik schaam me regelmatig. Want dan zie ik wat gebeuren en dan zit ik te huilen als een kleine jongen. Want dan ben ik daar helemaal in en mannen huilen niet. Of wel? Oh. Ik wou zeggen, want anders ben ik geen man. Maar het punt, is dat ik soms denk, oh, ik wil gewoon helemaal alleen zijn. Want ik wil huilen, ik wil huilen. Ik wil verbaasd zijn over wat er gebeurt. Ik zei net dat ik gisteren was ik in bijeenkomst en er was een lofprijs in aanbidding. En ik heb de hele lofprijsingbidding heb ik gehuild. Weet je waarom? Omdat Jezus tevoorschijn kwam. En ik zag hem helemaal in beeld staan. En ineens keek hij naar me met zo'n indringende ogen dat ik dacht, wow, dit is gewoon zo genezend. Hier gebeurt wat in mij. En dan kan je het namelijk niet meer droog houden. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Als je fariseer wil zijn, en het woord, ik heb het nog weer even over logos, die wil je helemaal napluizen, dan ga ik je zeggen dat hij nooit meer houdt. Want dan ben je zo zeker dat je het zelf allemaal weet. En dan kijk je naar een ander en dan is de ander altijd minder dan jij. Dan moet je maar eens op letten. Maar ik begin te huilen omdat ik iets in iemand anders zie dat ik zelf niet heb. En dat ik zo verbaasd ben over dat die dat kan. Ik keek even naar dat meisje de Voice. De Voice keek ik even. En zo nou en dan zag ik er vier moesten zingen. En ik had namelijk iemand gekozen. Alleen ik heb het helemaal niet gekeken. Ik lag s'avonds op bed. En toen werd ik weer wakker. Ik denk even kijken wie er nu gewonnen heeft. En toen zag ik een 17-jarig meisje. En toen, een dag later, zag ik haar op de televisie, denk voor het journaal. Ik heb gehuild als een klein kind. Ik vind het zo fantastisch. Dat zo'n meisje zo'n stem tentoonstelt. En dan denk ik, wauw. Je zou mijn papa van zo'n meisje zijn. Dan ben je toch zo wijs. En dan ben je toch apetrots. En dan vertelt ze, ja, ik moet volgende week weer naar school. Hoe zal dat zijn? En dan kruip ik daar helemaal in. En dan begin ik nog harder te huilen. Want dan denk ik bij mezelf, iedereen die wil haar aangrijpen, wil haar voelen. Want ze heeft iets teweeg gebracht, wat je niet verwacht had. Dit is onze papa. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Dus daarom, wij moeten op een punt gaan komen, dat wij diep beseffen, dat God van de aarde houdt. Dat hij van de mensen houdt. Dat er niemand is uitgesloten. En dat hij kijkt wat ze doen. En wij als fariseeën, ik heb het even over mezelf, die zou wel even vertellen dat dit niet kan. Maar ik ga je zeggen, dit meisje, dat heeft een stem gekregen van onze papa. En die hebben het gewoon even uitgezongen. Dan kom je Anouk. Anouk, iemand die overal vertelt dat het niet goed is. Je moest haar zien, ik heb er geen deel aan. Maar het ging vanzelf. Hoe mooi is dit mensen, dit is goddelijk. Dat je als iemand die het zo goed weet, gewoon durft te zeggen, zij heeft het zelf gedaan. Ik heb er part nog deel aan. Als wij zo naar de wereld gaan kijken, dan zijn we bezig met de levendmakende geest. En dan zijn we niet bezig om de zaak af te breken. Want we zijn allemaal schepselen van de levende God. En dat is namelijk hetgene wat God namelijk wil. Jij bent niet verantwoordelijk wat de ander doet. Jij mag alleen maar het mooie van die ander naar je toe halen en daar blij om zijn. Want dat is God. Amen. De levendmakende geest. Ik had het over dat de levendmakende geest, het woord, dat niet per se dit is, Want dit hadden de fariseeën ook. Hey, er zijn ook een aantal secten die hebben dit. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij geïnspireerd worden door die levendmakende geest die in je is. En dat je op die manier gewoon gaat lezen. En dat het woord iets teweeg brengt. Levendmakend leven heb ik hier neergezet. Leven met het levendmakende leven is leven als hemelburger op aarde. Vind je dat niet een mooie? Ik ga het nog een keer voorlezen. Leven met het levendmakend leven is leven als hemelburger op aarde. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Amen. Zodoende kwam ook die onze Vader naar me toe. En dan denk ik, wauw. God die wil namelijk dat wij hier de hemel starten op deze aarde. En daar ben jij een deel van. Daar ben jij één van, want je bent opnieuw geboren in die hemel. Weten we nog dat we hemelburgers zijn? Ik ga dat ook nog even lezen. Volgens mij staat het in Efeze 2. Efeze 2 vanaf vers 4. God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons hoewel wij dood waren door de overtreding, levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden, onverdiende gunst. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel, in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom te tonen aan jou. Waarom? Waarom wil hij de overweldigende rijkdom aan jou tonen? Om dat in de kluis te stoppen? Nee, hij wil de hemel op aarde krijgen. Hij wil dat de hemel zichtbaar wordt op de aarde. En dat doet hij door jou heen. Daarom heeft hij jou gekocht. Daarom heeft hij jou betaald. Daarom heeft hij voor jou gekozen. En het op jouw plek ga jij het doen in jouw generatie. In datgene waar jij mee bezig bent. Amen. En dat is zo fantastisch om dat te weten. Dus dat levendmakend leven, dat is dus het woord, dat woont namelijk in jou. Jij bent die tempel. Je staat daar. Als we naar de tempel in het Oude Testament kijken, dan staat hij daar. Daar is ongeveer 67 jaar aan gebouwd volgens mij. Is dat zo? Aan de tempel? Heel lang hoor. Heel lang. In ieder geval, die staat daar gewoon. En dan staat er in het heilige der heiligen, daar staat gewoon de ark des verbonds. Daar woont God gewoon. Het kan orkanen, het kan van alles doen, maar hij stond er. En uiteindelijk zien we dat diezelfde tempel, dat hij jij bent geworden. Met God als inwoning. Dus jij bent gewoon de tempel, het heilige der heiligen, voor de hemel. En hij woont gewoon in jou. En wat gebeurde er in die tempel? Eén keer per jaar kwam de hoge priester. En die had wat bloed bij hem van bokken en stieren. En uiteindelijk bracht hij die over de ark. En uiteindelijk zei God, hey, de hele volk is weer vrij van zonde. Ik ga ze niet ombrengen omdat ze zondigen. En we weten allemaal dat hij de hoge priester is geworden. En dat de zonden voor eeuwig zijn uitgebannen. Hij hoeft niet meer elk jaar. Maar hij is in jou komen wonen als hoge priester. Niet als priester, want dat ben jij. Maar als hoge priester. En dat is zo belangrijk om dat te weten. En als we dat weten, dan weten wij dat Jezus in ons is, het woord. Nou ga ik nog weer even terug naar Logos, naar de Bijbel. Ik ben aan het uitleggen dat de Bijbel uiteindelijk gelezen moet worden door die levendmakende geest. Als je dat niet doet, dan kon het wezen dat je op het spoor komt van de fariseeën. Dat je op het spoor komt van een of andere sectorleider. Of op het spoor komt van wat dan ook. Maar als jij het woord van God in jou, als je vanuit die gedachte naar de Bijbel kijkt, dan kan je die Bijbel op een machtige manier gebruiken. Ik heb vorige week ook nog gezegd, stel je voor dat je hier bent en je kan niet lezen. Stel je voor dat je hier bent en je wordt blind. Stel je voor dat je ergens leeft en je bent nog nooit naar school geweest. En Jezus komt bij je langs en die wil gewoon in jou wonen. Dan ga ik je echt zeggen dat God niet vraagt, heb je wel een Bijbel? Maar hij zal zeggen, hey, ik zal als Bijbel gewoon in je komen. Dus als je hier bent en je vindt lezen moeilijk, maak je niet druk. God weet het al lang. God weet het al lang. Ik heb vorige week volgens mij ook gezegd, ik heb ooit in een gemeente geweest, dan moest ik gewoon elke dag stille tijd houden. Want als ik die stille tijd niet hield, dan ging de Heilige Geest bij me pleiten. Nou, ik zal je vertellen, als je net tot geloof gekomen bent en je krijgt dat verhaal naar je toe en je hebt al beleefd, hoor je dat? Je hebt al beleefd dat het iets goeds is wat je gedaan hebt. Want diep van binnen voel je vrede van God. Maar als er mensen om je heen vertellen wat je er allemaal voor moet doen, dan word je wel verward. En dan ga je zeggen, dan moet je al aardig fanatiek zijn, dan moet je eigenlijk net zo'n fanatiekeling zijn als ik, om dan te zeggen, ik hou het vol. Maar ik ben er heel veel tegengekomen, die hebben afgehaakt. Die hebben afgehaakt. En die hebben niet afgehaakt met God, maar die hebben wel afgehaakt met medebroeders en medezusters. En daardoor kan het koninkrijk Gods minder groeien als dat hij van plan is. Want je bent namelijk allemaal een schakel. Dus daarom is het goed om elkaar vrij te laten. Daarom is het goed om deze boodschap te horen. Daarom is het goed om deze boodschap te horen om ook weer de volgende boodschappen te gaan horen. Want uiteindelijk wordt het niet voor jou verwacht, maar wordt het gewoon verwacht van de Christus in jou. Van de levendmakend leven in jou, de levendmakende geest in jou. Nou stel je voor, dan ga ik even naar Johannes. Volgens mij ben ik ook alweer aardig op de tijd, geloof ik. Maar dan staat er, in het begin was het woord, en het woord was God, en het woord was God. Ik zit dan met Johannes 1 vers 1. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden. Dus met andere woorden, als jij wat in je leven wil veranderen, dan heb je namelijk dat woord nodig. Want dat woord dat kan namelijk het verschil maken. Het woord dat gaat namelijk dat creëren wat je nodig hebt. En nogmaals, dat is niet het logos, maar dat is het rhema. Dat is het levenmakende woord. En we kennen het allemaal, dat weet ik zeker. Dat je in de Bijbel leest, je leest 6, 7 keer hetzelfde, en de 8e keer lees je het, en dan denk je, oh, nu staat er wat anders. Kennen we dat of kennen we dat niet? En dat is namelijk het levendmakende woord. Dat is namelijk het rhema-woord. Ga dat ook gewoon eens even op een rijtje zeggen. Dank u wel, papa, dat u deze tekst voor mij aan het uitleggen bent. En dat is goed om dat gewoon dieper te gaan beseffen. Uiteindelijk wil hij gewoon dat wij gaan leven zoals hij wil dat we leven. En we willen leven met dat levendmakende woord. Dat leven als hemelburger. En dat is hetgene wat hij wil. Nou, stel je voor dat je daartoe besluit. Dat je zegt, ik ga namelijk leven vanuit dat levendmakende woord. We zijn nog steeds op deze aarde. We doen nog steeds fouten. Soms worden we nog steeds op gedachten gebracht die niet van God zijn, maar die of van de duivel zijn, of van jezelf zijn. Of van je omstandigheden zijn. En je maakt fouten. Dan moet je eens gaan kijken wat hier staat. Romeinen 8. Romeinen 8, en jullie kennen dit gedeelte gegarandeerd. Maar toen ik dit vanmorgen weer tegenkwam, toen dacht ik, wauw. Ik kwam het vanmorgen niet tegen, ik kwam het gisteren tegen. En toen dacht ik, deze mag ik niet vergeten. Want toen bracht God het in mijn binnenste. Romeinen 8, ik ben er nog niet. Romeinen 8, vers 26. En dan staat er, evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dus u weet de bedoeling wat in de hemel gevraagd wordt. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen. Die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren bestemd tot gelijkvormigheid naar het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder de vele broederen. Dus hier krijg je de vrijbrief om te leven. Om gewoon te zijn wie je bent. En te verwachten dat de geest die in jou is, met je meewandelt. En hij ziet dat je fout maakt, gaat hij je niet op je vingers tikken. Dat zou de fariseeën zeggen. Dat klopt dan ook wel, want dat was namelijk in het oude verbond zo. In het oude verbond moest je elkaar wel op de vingers tikken. Moest je namelijk wel de hele generatie bekendmaken wat God werkelijk wilde. Maar er was een voorafschaduwing aan hetgene wat moest gaan komen. En dan kon namelijk, dan is de geest in jou, jij bent aan het wandelen en jij ben van plan om 7 sloten tegelijk gaan lopen. Weet je wat dat betekent? Dus je bent van plan om dingen verkeerd te gaan doen. Er komen gedachten in je. Dan denk je, oh, dat ga ik doen. En dan gaat de Heilige Geest jou niet veroordelen. Maar hij gaat het ombouwen. Zodat het iets positiefs uitwerkt. Want hij weet exact waar jij uit moest komen. Stel je voor, ik moet naar Reinder. En ik wandel naar Reinder. En ik kom hier en de Heilige Geest zegt, joh, volgens mij moet je rechts afslaan. Want zo kom je niet bij Reinder. Oké. En dan loop je weer terug. Ja, nu moet je links afslaan. En dan ga je links af. Net moest ik rechts afslaan. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Dus het kan nooit in de Bijbel, kan nooit datgene aangegeven worden wat je nu moet doen. Of je nou linksaf moet of rechtsaf moet. Ja of ja? Want als ik hier ga, dan moet ik rechtsaf naar Reinder. Reinder zit daar, hè? Weten we dat? Oké. Nou ga ik er voorbij. En dan zegt hij, nee, je moet namelijk terug. Nou, dan ga je terug. En ik denk, ik heb gehoord, ik moet rechtsaf. En ik ga rechtsaf. Dat heb ik in de Bijbel gelezen. Ik kom Reinder niet tegen. Nee, dat klopt. Want je moet hier linksaf. Want je hebt namelijk een poosje de verkeerde weg gewandeld. Snap je dat die Bijbel is zeker iets waar je rekening moet houden. Maar uiteindelijk heb je die levendmakende geest nodig om jou op het juiste pad te brengen. Want ik wil bij Reiner terechtkomen. Ik ga nog naar hem toe ook. Want anders zit die jongen aan me maar te wachten. Reiner, ik ben er. Hé, ik ben eraan. Hey. Amen, ik ben er gekomen. Mensen, hier gaat het om. Dus je kan uiteindelijk zeggen, hey, die Bijbel is de waarheid en dat is ook zo. Maar uiteindelijk heb je het woord in jou, heb je brood nodig, zeker in deze tijd. Want er zijn zoveel richtingen, er zijn zoveel kerken, er zijn zoveel uitleggen. En uiteindelijk heb je nodig dat God het namelijk zelf doet. Nou, nu ben ik namelijk, en daar ga ik het mee afronden. Nu heb ik namelijk te pakken waarom we hier bij elkaar zijn. Wij zijn hier bij elkaar niet om jou te vertellen wat je allemaal moet doen. Maar om je te vertellen wie je werkelijk bent. Dat je een tempel bent. En dat er iemand in die tempel woont. En dat is een hooggeplaatste van de hemel. En die is jou gewoon aan het leiden. En maak je niet druk of je nou vandaag bij Reiner komt of over 3 weken. Voor God is er geen tijd. Hij heeft geen klok. Voor hem, als hij er maar een keer komt. Amen. En dat is namelijk het punt. Dus daarom, als je hier zondags komt, dan kom je niet naar een organisatie, maar kom je naar een organisme. Hoor je wat ik zeg? En een organisme, dat groeit vanzelf. Dat groeit niet omdat ik spreek. Dat groeit niet omdat ik aangeef wat je moet doen. Dat groeit alleen als ik je vertel wie je bent. In Christus. En als je dat maar in de gaten hebt, dan hoop ik dat je elke zondag gaat komen met een verwachting. En dat die verwachting is dat het levendmakend leven, dat je dat gaat ontdekken in ons midden. Dat je ineens naar een ander kijkt en dat je denkt van wauw, die is echt aan het veranderen. Zonder, net zoals Anouk. Ik heb er geen deel aan. Zij heeft het zelf gedaan. Ik begrijp niet hoe dat ik dit, bij dit voorbeeld kom, maar dit is echt een goddelijk voorbeeld. Snap je? Dit meisje, ik weet helemaal niet hoe dat ze heet. Emma? Oh, Sophie. Sophie! Dus die Sophie, die had het gewoon in haarzelf. En Anouk heeft alleen maar gekeken, hey, wat is in haarzelf, hoe doet ze dat? Hier en daar heeft ze misschien gezegd, je moet die lok haar, moet je de andere kant op doen. Maar het zingen, dat is gewoon uit haarzelf gekomen. Zo is het ook bij jou en mij. Amen. En die stem, die is toevallig uit de hemel. Ik wilde dat dit even goed doordringt. Die stem die komt uit de hemel. Die heeft God in deze dame geplant. En zo ga jij en ik er naar kijken. Amen. En dat is namelijk hetgene wat God wil. Als wij hier samenkomen, dan kom je hier. Ik zei je vertellen, vorige week zat Henry daar. Weet je, die grote man op de bank. Net was hij er ook weer. Hij belde me vorige week. Hij was niet hier in deze plaats gekomen. Hij had daar in de bank gezeten. En ik zeg, hoe heb je het beleefd? Hij zei, dat is echt vrede. Wauw, ik voelde mijn eigen wel lekker. Maar dan moet je nagaan, hij zat er nu weer. Het vriest ongeveer. Hij zat met een korte broek. Weet je, we zouden er alles van kunnen denken. Maar op een of andere manier, ik zag dat Marie naar hem toe ging. Gewoon eerlijk een praatje maken. Dat is hetgene wat God wil. God die wil gewoon al de schepselen, wil die gewoon naar ons toe brengen. En wij wil dat we geen commentaar hebben. Maar dat we ze gewoon omarmen. En dat we ze gewoon de vrede meedelen. En weet je waar die vrede vandaan kwam? Die kwam gewoon van God. Nee, die kwam niet alleen van God, maar die kwam gewoon omdat jij en ik hem gewoon accepteerden. En dat is hetgene, deze knaap heeft vorige week gewoon voor hem gebeden. Wat hij gebeden heeft, hij weet het denk ik niet meer. Maar het is gewoon enorm goed aangekomen. Amen. En dat is uiteindelijk wat we samen willen doen. Ik zou graag willen dat we gaan staan. En dan gaan we hem eren en hem groot maken. En laat dan gewoon maar datgene in je gaan. Laat de heerlijkheid maar zegen vieren. Want hij is Heer. Hij is koning. En dan ga ik even mijn preek nog nakijken. Mocht ik nog wat vergeten zijn. Dan ga ik daar zometeen weer op verder. Dus het kan wezen dat het hierna nog een uur duurt. Maar dat maakt niet uit. Amen. Reiner, ben je er ook? Halleluja. We gaan hem aanbidden. We gaan hem eren. We gaan hem groot maken. Hij is de bron. Hij is het leven. Hij is de Almachtige en hij woont in ons. Halleluja. En de hemel is op deze plaats, want wij zijn hier. Halleluja. Dank u, Jezus. We prijzen u, Heer. We eren u, Koning. Ora mashara bakantuya kentala shupaparashento. Kondor diamoshura kapara kantriemendo.